We luisteren naar het woord van God. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, en daarna wordt Daniël aangeklaagd. En Darius voelt dat hij klem zit. Hij moet Daniël wel veroordelen, dus dat doet hij ook. Hij laat Daniël in de leeuwenkuil werpen en de leeuwenkuil verzegelen met... afsluiten met een steen en verzegelen met zijn zegel. Darius zit verschrikkelijk daarmee in zijn maag. Hij kan de hele nacht niet slapen. Hij laat geen vermaak of plezier bij zich komen. En dan 's morgens vroeg gaat hij, terwijl de zon opgaat, naar de leeuwenkuil toe. En hij vraagt: Daniël, heeft je God je kunnen redden? En dan blijkt dus dat Daniël nog leeft. En Daniël zegt dat de Heer een engel gezonden heeft die de muil van de leeuw gesloten heeft en hem gespaard heeft. Nou, en vervolgens wordt Daniël eruit gehaald. Er worden degenen die dit plan bedacht hadden in de leeuwenkuil geworpen. En het eindigt ermee dat koning Darius, de God van Daniël, de God die wonderen doet, de God die zijn macht heeft laten blijken, vereert. En ook zegt dat alle volken... ja, die God moeten eren. Zo gaat het verder en lees het thuis ook nog maar eens door. Boven de preek heb ik geschreven hoe je intimidatie kunt herkennen en negeren. En ik begin met een vraag. En die is: zou jij overeind blijven als er geloofsvervolging tegen je uitbrak? Het moet nog eentje terug. Ja, nog veel verder terug. Ja, deze. Ja. Zou je overeind blijven als er geloofsvervolging tegen je uitbrak? We hebben het in de kerkraad de laatste tijd daar een paar keer over gehad. En meestal zeiden we: dat vind ik moeilijk om mijzelf voor te stellen. Maar dat geldt niet voor iedereen onder ons. En ik vind het belangrijk om dat vandaag eens een keer te benoemen. Ik denk aan iemand die hier onlangs bij ons was, misschien nu ook wel, uit Iran. Je hebt een groot bedrijf, meer dan 100 man die voor je werken. Je hebt een huis zo mooi als de meesten van ons niet hebben. Je bent moslim. En je bent toch een zoekende ziel. En je gaat op zoek naar Jezus. Je weet een Bijbel te bemachtigen. En je gaat over hem lezen. En je ontdekt, hij is Heer. Hij leeft. En je bent daar zo vol van, dat je op je Facebook daarvan getuigt. En dan zijn dus de rapen gaar. Dan word je onmiddellijk onder druk gezet. Je gaat dat op je Facebook herroepen. En anders, wat zou je dan dus doen? Wat zou je dan doen? En deze man herroept niet. En vlucht. En dan ben je dus alles kwijt. Je bedrijf, met al je personeel, je mooie huis, je familie, je stad, je land. Dan zit je hier in het AZC. Zo'n klein onderkomen. Kijken de mensen zo'n beetje naar je van wat moet die man hier? Omwille van de naam van Jezus. Nou, zulke mensen zijn in ons midden. En ik zou willen vragen, laat het leren kennen van deze mensen. Niet alleen maar aan Corrie Bisepol over of zo. Maar dat is iets wat we met z'n allen mogen doen. En ook mogen eren dat zulke geloofshelden, zulke Daniëls in ons midden zijn. Dat is toch machtig. Nou ja, geloofsvervolging. Daar gaat het natuurlijk wel over in heel dat Bijbelboek Daniël. Denk maar aan die drie vrienden. Die moeten buigen voor het beeld. En als ze het niet doen, dan belanden ze in de vurige oven. En hier, Daniël die zijn gebed moet opgeven. En als hij het niet doet, dan gaat hij de leeuwenkuil in. Dat is wel het thema. En de vraag is voor ons hier in een vrij land wat wij daarmee doen en wat wij daarmee kunnen. Want wij zijn hier vrij om ons geloof te belijden. Natuurlijk, als je ervoor uitkomt wat jij gelooft, kun je misschien wel eens een gekke reactie krijgen. Dat ze je raar vinden of een grap over je maken. Maar zo heel ver als in Iran of in Noord-Korea, zo gaat het hier natuurlijk helemaal niet. Daar mogen we God voor danken. Maar wat ik vandaag zou willen benadrukken, dat is... Wat daar gebeurt, daar hebben wij niet mee te maken. Maar wat daar aan vooraf gaat en wat daaronder zit, daar hebben wij wel allemaal mee te maken. En ik denk dat wij dat heel vaak totaal niet doorhebben. In onze geschiedenis zien wij dat Darius het niet doorheeft en Daniël wel. Ik zou het mooi vinden als deze dag ertoe bijdraagt dat wij het ook doorkrijgen. Daniël 6, dat begint in een tijd dat de zon weer schijnt. Er zijn moeilijke tijden geweest. En nu, Daniël is ouder dan 80. En na alle ellende van koning Nebukadnezar, van koning Belshazzar, dat ligt achter hem. Hij leeft in een andere tijd, een tijd waarin de zon weer schijnt. Het rijk van de Meden en van de Perzen. En die koning Darius, die dan heerst over dit wereldrijk. We hebben het trouwens even tussen twee haakjes niet over een soort sprookjesboek, maar we hebben het gewoon over historische rijken en historische gebeurtenissen waar je ook uit bronnen buiten de Bijbel heel veel over kunt lezen. Het rijk van de Meden en van de Perzen. Koning Darius, het eerste wat hij doet als vorst, is de macht verdelen. Hij komt over als een verstandige bestuurder. Hij wil niet alles bij zichzelf houden. Hij stelt 120 bestuurders aan en hij stelt ook weer mensen aan wie deze bestuurders rekenschap moeten afleggen. Je zou kunnen zeggen hij maakt een tweede en een eerste kamer. Het is een sympathieke en verstandige man en een goed leider die Darius. En hij ziet ook in dat degene die de regering controleren, dat dat stevige personen moeten zijn. Je moet niet maar uitgaan van het goede en het lieve in de mens. Je moet de corruptie onder ogen zien. En Daniël zal best een strenge, integere man geweest zijn, die dan bij die drie hoort aan wie ze rekenschap moeten afleggen. En Darius ziet dat hij aan Daniël een goeie heeft. Eentje waar je op bouwen kunt. Nou, even naar ons. Even een vraag tussendoor. Hoe ziet geloven, hoe ziet christen zijn eruit als de zon in je leven schijnt? Want de meeste preken, als je vaak naar de kerk gaat, dan gaan de meeste preken eigenlijk over het onderwerp, ja, hoe ga je om met problemen? Je zonde, je ziekte, je zorgen, alle ellende die in een mensenleven op je af kan komen. Maar wat mij vaak opvalt als ik aan mensen vraag, hoe gaat het? Tuurlijk hebben mensen vaak heel veel op hun bordje, maar heel vaak zeggen mensen ook, nou, en toch gaat het eigenlijk best goed. En dat kan, hè? Daar hebben we ook toerusting voor nodig. Hoe ziet geloven eruit als de zon schijnt? Nou, eigenlijk kun je van Daniël leren, geloven als de zon schijnt, hoe ziet dat eruit? Twee dingen. En ik heb dat geleerd van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een dominee en theoloog in de Tweede Wereldoorlog. Hij verzette zich tegen Hitler, werd daardoor gevangen gezet, is daarvoor ook om het leven gebracht. Maar Bonhoeffer die zag, er komt een tijd dat al dit Hitlergedoe voorbij is. Er komt een tijd dat heel Europa weer opgebouwd gaat worden. Er komt een tijd dat de zon gaat schijnen. En hij zag, we moeten nu al nadenken over hoe geloven er dan uitziet. Want geloven gaat helemaal niet makkelijk zijn dan. Misschien gaan juist dan de kerken wel leeglopen als de zon schijnt. En Bonhoeffer zei, hoe gaat geloven er dan uitzien in zijn brieven? Hij zei twee dingen, dat is bidden en het goede doen. Zo ziet geloven eruit als de zon schijnt. Bidden en het goede doen. En misschien zeg je, nou ja, dat is nogal simpel. Ja, dat is wel eenvoudig. Dat is niet moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk om te onthouden. Maar of het echt zo makkelijk is, dat is de vraag. Kijk eens naar Daniël. Hij doet dat, bidden. Drie keer per dag bidt hij. En wat is zijn gebed? Is dat even een prevelementje en onze vader en dank u en dan weer aan de gang gaan? Nee, Daniëls gebed is heel wat anders. Het is op je knieën gaan voor de almachtige koning. Daniëls gebed, dat is naderen tot hem die hemel en aarde regeert. En hem je eer en je hulde brengen. Hem je verzoeken indienen. Zijn woord overdenken. Bidden is voor Daniël serious business. Bidden, hoe gaat het met u, met jouw gebedsdiscipline als de zon schijnt? En het goede doen. En misschien zeg je, ja, dat wil toch iedereen op je werk? Je wil je beste beentje voorzetten, je doet je toch je best? Ja, maar dat ook echt volhouden, is dat zo makkelijk? Denk eens aan Daniël. Dat toneel waarin hij moet opereren. Mensen vinden echt niet altijd leuk wat hij doet, waar hij voor staat. Het is heel makkelijk om of gefrustreerd te worden. Over al dat venijn en de jaloezie en al die processen die onderhuids op zijn werk spelen. Om daar klaar mee te zijn en daarmee te kappen. Of anderszins, om je maar een beetje aan te passen. Om toch maar een beetje mee te gaan. De corruptie maar een beetje toe te laten, daar krijg je veel meer vrienden mee. Ofwel ook het goede doen in je dagelijks leven. Wauw, wat is dat moeilijk. Wat heb je de God van hemel en aarde daarbij nodig om overeind te staan. Het goede doen. Als je kinderen hebt op te voeden. Om ze ook te corrigeren. Om met ze te spreken. Om ze niet alleen maar weg te brengen, maar ook je taak als vader, als moeder te zien en op te pakken. Het goede doen, wauw. Zo simpel is dat helemaal niet. En ook op je werk ergens voor staan. Integriteit. Niet gefrustreerd raken en niet meegaan, dat is razend moeilijk. Bidden en het goede doen. Nou, Daniël doet het en het wordt opgemerkt door Darius. Darius die denkt, ik ga hem nog meer promotie geven. Ja, en dan zie je dat de jaloezie, de afgunst uitbreekt. En ze denken, die man moet die positie niet krijgen. Die man zal die positie niet krijgen. Hoe dan ook. Er is onderhuids een enorme vijandschap. Ze zullen heus wel vriendelijk naar Daniël gedaan hebben. Zo doe je dat naar een leidinggevende. Maar ondertussen, onderhuids, speelt er van alles en nog wat. Ik moest daarbij ook nog even denken aan... Ik moest daarbij ook nog even denken aan het hele verhaal in de Verenigde Staten rond Kavanaugh. Dat zult u ook een beetje gevolgd hebben. Het MeToo-verhaal dat over hem gedaan werd. En nou, vooropgesteld, ik vind het heel belangrijk dat mensen ruimte ervaren. Als er dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. Ja, dat dat ook naar voren kan komen. Dat dat niet wordt weggedrukt. Maar aan de andere kant, als je kijkt in de Verenigde Staten rond Kavanaugh. Een man die staat voor zijn geloof. Die elke week naar de kerk gaat. die een standpunt heeft over huwelijk, abortus, euthanasie, noem het maar op, waar de democraten van gruwen. Ja, dan was er, als je heel de pers rond deze zaak las, ook iets van: wie zal deze man aanpakken? Wie helpt deze man onderuit? Nou, bij Kavanaugh waren er nog mensen die tegen hem getuigen. Maar bij Daniel valt er gewoon geen getuige te vinden die iets over hem durft te zeggen. Daniel is zo puur dat het gewoon niet lukt om iets tegen hem in te brengen. In Daniel zien we iets van hem die later komt, zijn koning en redder, Jezus Christus. En zijn zuiverheid en onschuld. Oké, wat leren we hier nou even uit dat wat we nu gehoord hebben? Nou, wat ik eens even belangrijk vind dat wij dat duidelijk voor ons zien, dat is dat de tegenstander van God in tijden dat de zon schijnt, niet stil zit. Die tegenstander van God, die werkt in Iran, even naar het volgende plaatje, daar brult hij als een leeuw. Als jij je Facebookbericht niet intrekt, dan zijn de rapen gaar, dan ben je alles kwijt. Dat is de tegenstander van God als een brullende leeuw. Maar de tegenstander van God is net zo goed. Hier in Europa, in Nederland, in jouw gezin, op jouw werkplek, in je leven, aan het werk. Maar dan niet als een brullende leeuw, maar als een listige slang. En dat is nou wat Darius niet door heeft en Daniel wel. En dat bedoel ik dus met wat er aan geloofsvervolging vooraf gaat en wat daaronder zit. We kennen allemaal, of bijna allemaal misschien, het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Maar daaraan vooraf gaat het verhaal van Daniel in de slangenkuil. Nou ja, daar valt Darius voor, want daar begint het mee. Het begint niet bij Daniel, het begint bij Darius. Of eigenlijk begint het met de mensen rond Daniel. Darius die gaat een beslissing nemen waar hij later enorm veel spijt van krijgt. Dat hij zijn haren wel uit zijn hoofd kan trekken en denkt: hoe heb ik dit ooit kunnen doen? De tegenstander van God zet mensen op om Darius iets te laten doen waarmee ze Daniel kunnen pakken. En dat is eigenlijk een vraag ook even aan ons. Herkennen wij het werk van Gods tegenstander, de Satan, als hij door de cultuur heen gaat en bijvoorbeeld de samenleving heel verontwaardigd laat zijn over bepaalde dingen? Hoe kun je dat vinden? Hoe kun je daar nog achter staan? Dat is toch achterlijk? Dat je een soort verontwaardiging, een soort woede voelt die in de cultuur hangt. En daar zit ook een soort intimidatie in. Wee je gebeente als je hier nog anders over denkt. En ineens komen mensen in de beklaagde in de verdachtebank te zitten. Herkennen we dat? Die mensen rond Daniel laten zich allemaal daardoor meeslepen. Ze hebben niet door dat ze zich daarmee door mee laten slepen met Gods tegenstander. Nou, dat leidt ertoe dat Darius een wet gaat aannemen. Een wet die verkeerd gaat uitpakken voor Daniel, maar dat heeft Darius niet door. Ik snapte eigenlijk dat wetsvoorstel nooit zo goed. Ik weet niet of u dat herkent. Ik dacht altijd: hoe kan je nou een wet maken dat niemand een verzoek mag doen, in een wereldrijk, niemand een verzoek mag doen dan aan koning Darius. Dat je niet naar de buurvrouw mag van: mag ik een kopje suiker? Omdat het dan niet zou kloppen. Dat was mijn beeld daarbij. Nou, toen ik er wat mee bezig ging, want eigenlijk snapte ik het deze week nog steeds niet, maar toen ik er wat mee bezig ging, kwam ik erachter dat het toch eigenlijk iets anders is en dat het iets heel slims is. Het gaat vooral over politieke verzoeken en politieke vragen. En het punt is, ze zeggen eigenlijk: koning Darius, u bent echt een geweldige bestuurder. Niet zoals uw voorgangers, die trokken alles naar zich toe. U bent bescheiden. U verdeelt de macht. U hebt overal anderen ook verantwoordelijkheid gegund. En het is mooi dat u dat doet, maar we moeten er ook een beetje mee uitkijken. U moet niet te bescheiden worden. Want straks krijg je eilandjes van mensen die uw gezag niet meer herkennen. En daarom moeten we, om even de discipline er weer in te krijgen, gewoon even weer te laten zien dat er wel een centrale macht is. Ik weet dat u houdt daar niet van, maar gewoon om dat te laten zien, moeten we even 30 dagen lang gewoon alle politieke verzoeken rechtstreeks op uw bureau laten komen. Even niet naar de tussenpersonen, maar gewoon gelijk naar u. U zal het wel druk krijgen, maar daar gaan we u wel bij helpen. Gewoon even weer het centrale gezag bevestigen. Want u bent een goede koning, maar u moet het zich niet uit handen laten nemen. Zo werkt die wet. En als we heel goed kijken naar wat hier gebeurt, dan zien we dat er iets heel intimiderends in zit. En hoe gaat dat mis bij koning Darius? We zien hier drie dingen gebeuren. Het eerste, daar kunnen wij ook van leren hoe het bij ons misgaat. Het eerste wat we zien, dat is, als je hem nog een keer aanklikt, nee, dan ga ik het gewoon vertellen. Ja, kijk, oké. Okay. Het eerste, dat is het punt complimenten. En dan moet je voor jezelf ook opletten. Natuurlijk is het mooi als iemand iets goed gedaan heeft om waardering uit te spreken. Daar is niks mee mis en dat mag je ook in je zak steken. Maar bij Darius maken ze complimenten om zijn gezonde argwaan, die wij allemaal moeten hebben. Je moet niet naïef in het leven staan om zijn gezonde argwaan wel weg te laten smelten. U bent zo'n bescheiden koning. U doet het zo goed. En zoals later iemand naar Jezus komt, goede meester. En Jezus spreekt er gelijk doorheen. Waarom noem je mij goed? En waarom prijzen jullie mij de hemel in? Let daarop. Als iemand complimentjes maakt en je helemaal omringt met waardering. Tuurlijk kan dat mooi zijn. Maar er kan ook iets in zitten dat een ander wat van je gedaan wil krijgen. Zo gaat het bij Darius. Dat is het eerste. Het gaat mis door complimenten. Dan het tweede. En dat heeft me echt wel geraakt. Ze zeggen, als ze dan bij de koning zijn, in vers 8, al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden, enzovoorts. Allemaal, zeggen ze. We zijn het er allemaal over eens dat. Nou, als ik in 18 jaar predikantschap iets geleerd heb, dan is het dat als mensen dat zeggen, dat alle belletjes moeten gaan rinkelen. Als mensen zeggen in een vergadering, iedereen vindt dat, dan weet je. Hier wordt druk uitgeoefend. Zelfs niet alleen als er gezegd wordt, iedereen vindt. Ik heb ook zo vaak mailtjes, telefoontjes gehad. Dominee, weet u dat er mensen zijn die? Nou, dan leg ik bij wijze van spreken, innerlijk leg ik de hoorn er al op. Er zijn mensen die, kom maar met de namen of laten ze maar zelf komen. Er zijn mensen die, of de mensen vinden. Sorry, daar luister ik niet meer naar. Nou, Darius kent dit hier niet. Al de rijksbestuurders. En zo wordt Darius geïntimideerd. We zijn het er allemaal over eens. En het is dus nog niet waar ook. Ik bedoel, Daniel is hier helemaal niet bij geweest. En waarschijnlijk zoveel mensen zijn er niet bij geweest. Eerst complimenten. En daarna, we vinden allemaal. Ja, dan kan je eigenlijk al niet meer terug. En het derde, hoe het misgaat bij Darius, is dat hij direct een beslissing neemt. Ze leggen het gelijk voor hem neer. Wilt u tekenen bij het kruisje? En Darius heeft door het moment zo'n gevoel van, ik weet toch eigenlijk dat dit prima is. Dus hij tekent gelijk. Nou, daar wil ik nog even iets over zeggen. Oh, kijk, daar zijn ze wel. Nou, goed. Over belangrijke beslissingen. Dit is even niet de kernboodschap van de preek, maar wel even een levensles om mee te nemen. Aan ons allemaal worden soms dingen gevraagd. Waarvan je voelt, dat gaat me een avond in de maand kosten. Of in de week. Of in ieder geval, er gaat hier ergens een wissel om. Of we moeten in de kerk of op je werk of wat ook, we moeten iemand binnenboord halen. Beslissingen. Of dit gaat me één avond kosten. Denk je, die ene avond. Nou, als je een beslissing moet nemen, even deze drie dingen onthouden. Hoe logisch en goed de beslissing je ook lijkt, ga er minstens een nacht over slapen. Dus niet als je in de winkel moet kiezen tussen broccoli of bloemkool. Dan moet je gewoon even doorpakken, anders kom je nooit meer thuis. Maar als dat belletje rinkelt, minstens gewoon zeggen, mag ik er even een nachtje over slapen? Geef me even de tijd. En de tweede, ga erover bidden. Soms lijkt het helemaal duidelijk dat je dit moet doen. En je gaat in gebed tot God en God zegt, nee Jos. Dat heb ik zo vaak ervaren. Nee Jos, dat gaan we niet doen. Dus zoek God in gebed. En dan het derde, bij wat grotere beslissingen, spreek erover met een christenvriend. Iemand die volwassen in het geloof is. Joh, ik ben hiervoor gevraagd. Wat vind jij ervan? Past dat bij mij? En dat, nou ja, dat is denk ik goud om tot een goede beslissing te komen. Goed, dat zijn even een paar praktische lessen. Maar bij Darius gaat het dus niet zo. Hij neemt een beslissing waar hij nog heel veel spijt van gaat krijgen. De slang heeft succes zonder dat Darius het doorheeft. En ik bid eigenlijk vandaag, nu, op dit moment, dat de Heilige Geest ons de ogen opent voor hoe ons leven, hoe onze levensweg gegaan is. En ons laat zien dat iets van Darius ook in ons zit. Denk maar eens terug aan de beslissingen die je in je leven genomen hebt op kruispunten. Als de Heilige Geest het ons laat zien, dan zien we allemaal in ons eigen leven ja, ook iets van Darius terug. Keuzes. En je kunt het niet meer terugdraaien. Het heeft gevolgen die er zijn. Grote gevolgen soms. En dan herkennen we ons niet alleen in Darius, maar we herkennen ons ook in Adam en Eva. Die van de vrucht eten. Nou, zo hapt Darius hier toe. En dat is een spiegel voor ons allemaal. Daniël niet. Dan gaan we even naar de volgende. Daniël wordt ook geïntimideerd. Hebben we dat door? En waar is de aanval op gericht? Op zijn gebedsleven. De aanval op Daniël is gericht op zijn open venster naar Jeruzalem. Jeruzalem, wat is dat? Dat is de troonplaats van de schepper van de hemel en van de aarde. Daar stond de tempel. Daar zetelde en woonde God. Maar op het moment dat dit verhaal speelt, is Jeruzalem en is de tempel verwoest. Het lijkt over met de God van Israël. God lijkt ver weg. Maar Daniël kijkt met de ogen van het geloof. En Daniël weet uit de ervaring van zijn eigen leven dat God de soevereine, de almachtige heerser van het heelal is. Daniël kent zijn God als de God die maar met zijn vinger hoeft te wenken. En de bergen roken en beven. Die maar de zee hoeft aan te raken en zij bruist met haar golven. Die maar even hoeft te wijzen. En de geest van een vorst wordt afgesneden als een druif en hij valt. Die maar even hoeft te spreken en de volken beven en sidderen door wat er gebeurt. Zo kent Daniël God, maar niet alleen als een God om bang voor te zijn. Hij weet, dit is onze God, dit is mijn God. Mijn barmhartige God die zich steeds over mij ontfermd heeft. En die hoort als ik bij hem aanklop. Het zou ons kunnen verbazen, waarom werd bidden gerekend onder die wet van Darius? Nou, omdat Daniëls gebed heel anders was dan misschien onze gebeden vaak zijn. Een prevelementje waarin we alleen maar bezig zijn met onszelf. Nee, Daniël bidt naderend tot in de troonzaal. Ik kom in uw heiligdom binnen. Ik breng u mijn eer. Ik breng u mijn verzoeken. Daniël is een man die weet van grootse gebeden te doen. Voor vorsten. Voor het herstel van Jeruzalem en van de tempel. En de vraag is, kennen wij daar ook nog iets van? De tegenstander van God is gericht tegen het gebed. Valt er nog wat aan te vallen bij ons? Een vraag, hoe vaak heb je de afgelopen week gebeden? Voor Mark Rutte, voor Willem-Alexander, voor Trump of voor Poetin? Ik las ergens dat iemand zei, bid ik voor gezagsdragers meer dan dat ik over ze klaag? Meer dan dat ik bezorgd over ze ben. Meer dan dat ik het oneens met ze ben. Hoe vaak kijken wij niet bezorgd vooruit? Waar gaat dit allemaal heen? In plaats dat wij met geloof omhoog kijken naar hem die zit aan de rechterhand van God en die regeert. En die maar hoeft te wenken met zijn vinger. Dat is Daniël. En dat is zijn bidden. Ik vind het mooi hoe Daniël reageert op intimidatie. Daniël gaat niet iets nieuws doen of zo, iets spectaculairs om zijn geloof te bewijzen. Daniël blijft gewoon wie hij was. Hij gaat niet klagen bij Darius. Oh, ziet u niet wat gemeen het is? Hoe? Hij raakt niet gefrustreerd. Hij zegt niet, ik ben er klaar mee. Nee, Daniel, hij is een bidder, maar ook een man die midden in het openbare leven staat. Hij trekt zich niet terug. Zijn eigen veilige eilandje, alleen maar in de gebedsruimte zonder zich te begeven op het terrein van de politieke arena. Nee, hij trekt zich niet terug, maar hij blijft daar en hij blijft standvastig. Hij staat voor wat hij is, wat hij was en wat hij wil zijn door God. Geen slap compromis. Ik dacht, wauw, hoe makkelijk zou het niet zijn voor Daniel om zich een klein beetje aan te passen. Ik bid de komende 30 dagen niet meer voor het open raam, maar gewoon ergens in een gesloten kamertje, dat de mensen het niet meer zien. Dan kan hij alles houden. Denk aan de man uit Iran. Even een ander berichtje op Facebook. En tuurlijk, in mijn hart blijf ik Jezus wel aanbidden, maar op mijn Facebook zet ik wat anders. Nee, zo doet Daniel niet. Hij blijft overeind. De beslissing valt niet in de leeuwenkuil. Daar gebeurt het grote wonder niet. De beslissing valt eerder. In de confrontatie met de slang. En dan is eigenlijk de vraag, wie van ons kan dat zo nazeggen? En dan is het belangrijk voor ons dat we zien dat heel deze geschiedenis van Daniel, als we goed kijken, als de Heilige Geest het ons laat zien, doorzichtig wordt naar een ander. Dat Daniel vooruitwijst naar Jezus Christus. Mensen vragen wel eens als ze deze geschiedenis lezen. Als je het even leest, dan denk je, oh, de boodschap is, als ik met gevaar bedreigd word, zoals leeuwen, moet ik vertrouwen op God en dan komt het wel goed. Als je zo Daniel 6 leest, loop je klem. Want hoeveel duizenden christenen zijn er niet voor de leeuwen geworpen en verslonden en verscheurd? Dus als de boodschap van Daniel 6 is, vertrouw op God en alles komt weer goed, ja, dan gaat er iets mis. Maar dat is ook niet het eigenlijke doel van Daniel 6. In deze geschiedenis mag Daniel vooruitwijzen naar Jezus Christus. Zoals Darius klem kwam te zitten, koning Darius klem kwam te zitten, en Daniel, de onschuldige Daniel, tot de leeuwenkuil veroordeelde, zo zien wij later Pilatus. Hij ziet de onschuld, hij wil Jezus niet veroordelen, en toch doet hij het. Toen Jezus hing aan het kruis, gingen zijn vijanden als brullende leeuwen tekeer. Psalm 22. Darius zei tegen Daniel, God zal u verlossen. Tegen Jezus zeiden ze, waar is uw God? Laat hij u verlossen. Voor de leeuwenkuil werd een steen gelegd. En voor het graf van Jezus ook. De koning liet het verzegelen met zijn zegel. En ook het graf van Jezus werd verzegeld. En vroeg in de morgen zien wij een door en door bedroefde Darius op weg gaan naar de leeuwenkuil. Zoals we naar het graf van Jezus bedroefde vrouwen zien gaan. Vroeg in de morgen als de zon opgaat. En dan blijkt de grote overwinning voor Darius. Daniel leeft. Voor de vrouwen. Jezus Christus leeft. De muil van de leeuwen is toegesloten. En door kruis en graf heeft Jezus de kop van de leeuw, de Satan, de vijand van God, vermorzeld. Hem de tanden uitgeslagen. Darius heeft zijn grote adviseur, Daniel, weer terug. En Petrus en de leerlingen en wij, wij krijgen hem terug. De liefde van ons hart, onze meester. De barmhartige vader van hem, die wil ook onze machtige, soevereine vader zijn. En daar ligt de oproep voor ons, voor u, voor jou, voor mij, de hele oproep van heel deze geschiedenis. Herken het werk van de slang in deze wereld en in je leven. Roep Jezus Christus aan om ontferming. Want ieder die het ziet, ziet, er zijn zoveel verkeerde beslissingen. Wie redt mij hier nog uit? Roep Jezus aan, de grote Daniel, met berouw. Vraag om vergeving, vraag om genade. Laat je niet langer intimideren door de slang. Maar laten de vensters voor het eerst of opnieuw geopend worden naar de schuilplaats van de Allerhoogste. naar de soevereine God van Daniël, dan zie je daar de grote hoge priester zitten. Aan de rechterhand van God, de vader van alle barmhartigheid. Leef met hem, dag in, dag uit. Hij zal je overeind zetten. En hij zal je overeind houden als het erop aankomt. Amen.